Vanmorgen toen was ik in gebed en ik dacht, Heer, wat moet ik vanavond zeggen? Want ik had nog niet echt een woord op mijn hart gekregen om te spreken. En ik dacht, nou, een kleine korte overdenking is genoeg. En toen bepaalde de Heer me bij de woorden van Jezus aan het kruis. En toen ik erover ging nadenken, toen kwam het in één keer, kwam eigenlijk veel meer als een kleine korte overdenking. Dus maak je borst maar nat. Nou nee, zo erg is het ook weer niet hoor. Maar ik vond het wel heel mooi om te ontdekken wat daarin stond. Wat Jezus daarin te vertellen had voor ons. En het is altijd het avondmaal. Dan denk je, moet het nou ernstig zijn of niet? Maar ik heb ontdekt dat God, Jezus zelf aan het kruis heel erg mild was. Toen hij daar aan het kruis hing en de woorden die hij sprak. En daarom vond ik het wel belangrijk om die dingen gewoon met u te delen. En voordat we het avondmaal gaan vieren. Om de woorden van het kruis goed te begrijpen, moeten we eerst denk ik een blik hebben op de situatie van toen. Van dat moment. Want als we de woorden apart nemen, dan zegt oké, dat is fijn dat Jezus dat zegt. Maar als je weet in welke situatie dat Jezus er is, als je dat ten volle beseft, wat er aan de hand was, en de context waarin Jezus die woorden spreekt, dan denk ik dat de woorden nog veel meer betekenis gaan krijgen. En daarom wil ik u bijvoorbeeld meenemen naar Johannes 18, vers 11. En hoeft er nog niet op te zoeken, want ik lees even voor wat ik heb opgeschreven. U kunt het thuis opzoeken, Johannes 18, vers 11. Dan gaat het over de gevangenneming van Jezus. En dan hakt Petrus bij die ene knecht het oor af. En hij wil Jezus gaan verdedigen. En dan zegt Jezus daar op dat moment van, zou ik niet drinken de drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft? Zou ik niet drinken de drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft? En wat is dan die beker? Vraag je dan jij af. En als je goed kijkt naar het Oude Testament en ook in Openbaringen, dan zie je vaak dat de beker van God is de beker van Gods gramschap, van zijn toorn over de zonde. En Jezus zegt, zou ik die beker niet gaan drinken? En eigenlijk zeg je daarmee, ik drink die beker, ik neem de toorn en de gramschap over de zonde neem ik op mij, zodat jullie die toren niet hoeven te ontvangen. Niet hoeven te drinken. Niet hoeven te ondergaan van God. Hij zegt eigenlijk, ik betaal de prijs. Voor iedereen. Het is een plaatsvervangend offer. En als je dan kijkt naar de inhoud van die toren, van die gramschap. Dan zie je ook, als je dus gaat kijken vanaf het hof van Gethsemane tot aan het kruis, op het kruis. Dan zie je eigenlijk, als je dat gaat overdenken, je gaat alles op een rijtje. Hoe groot dat offer is geweest van Jezus. Als we het over de hof van Gethsemane hebben, dan zien we vooral de angst van Jezus. Dan zien we de angst voor wat komen gaat. U kunt dat zelf nalezen over de hof van Gethsemane. En daarna wordt hij gevangen als een misdadiger. Hij wordt gevangen genomen als een misdadiger. En meteen erop wordt hij verlaten door zijn vrienden. Hij wordt verraden door Judas. Eigenlijk iemand die 3 jaar met hem opgetrokken is. Die het brood met hem gegeten heeft. Die alles heeft gezien. Die alles heeft meegemaakt wat Jezus heeft gedaan voor de mensen. Hij werd verraden door Judas. En de discipelen, die gingen er snel vandoor. En dan werd hij gevangen genomen. En dan werd hij bespot door de soldaten. Hij werd vernederd. Hij werd uitgescholden. Hij werd gegeeseld aan het kruis. En dat was niet zomaar een momentje, dat was van de avond, van de donderdag zeg maar, zo noem ik het even voor het gemak, tot aan het kruis toe. Dat was één grote vernedering. Dus voordat Jezus aan het kruis werd geslagen, was er al zoveel aan vooraf gegaan, dat was al een wonder dat hij het heeft kunnen verdragen. Hij werd bespot, uitgelachen, weggehoond, uitgescholden, vernederd, hij kreeg een doornenkroon op zijn hoofd. Hij werd belachelijk gemaakt. Hij werd bespuugd door de soldaten. En op het moment dat hij dan voor Pilatus komt, die zijn handen in onschuld wast, dan geeft Pilatus nog een kans omdat hij gered kan worden, dat het volk hem nog kan omarmen. En hij kiest het volk voor een misdadiger. Hoe erg kan het zijn? Hij werd tot op het bot vernederd. Het volk koos een misdadiger in plaats van iemand die altijd goed heeft gedaan voor mensen. Hij werd afgewezen en die afwijzing is eigenlijk de meest erge vorm van afwijzing. En tenslotte wordt hij gekruisigd. Een vreselijke dood, een vreselijke pijn. En steeds hield hij het doel voor ogen. Hij was gekomen om de mensen te redden en te verlossen. Hij was gekomen om een offer te brengen voor onze zonden. Om verzoening te brengen tussen u en de Vader. Tussen mij en de Hemelse Vader. Dat was zijn doel. En dat doel hield hij steeds voor ogen. In Jesaja 53 vers 7 staat, toen betaling geëist werd, deed hij zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, stom voor zijn scheerders. Hij deed zijn mond niet open. Hij deed zijn mond niet open om zichzelf te verdedigen, om zichzelf te redden. Hij onderging het lot. Bewust, vrijwillig, voor u en voor mij. Al die vernederingen waar we het net over hadden, dat onderging hij. En deed zijn mond niet open. En dat staat erin ook in Jesaja 53 vers 5. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En zijn striemen zijn ons genezing geworden. Hij deed zijn mond niet open. En toch heeft hij gesproken aan het kruis. Maar dat was niet om zichzelf te verdedigen. Hij sprak op het moment dat zijn hart ertoe gedrongen werd om iets te zeggen. En het eerste moment, dat wil ik met u openslaan, dat is Lucas 23. U kunt thuis dat hele stuk waar het in staat lezen, dat is 33 tot en met 47. Lucas 23, ik ga gewoon de stukken eruit lezen, ter wille van de tijd, maar ook voor de duidelijkheid misschien wel, dat we niet te veel afgeleid worden door andere teksten. Maar ik pak gewoon de kernachtig samen. Vers 34, en daar staat, en Jezus zei, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Dat was de eerste tekst die Jezus sprak, toen hij aan het kruis hing. Hij was aan het kruis geslagen. Hij was vernederd, bespot, gehoond. Hij werd uitgescholden. En dan zegt hij, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat geeft iets weer van het hart van God. God is vol van vergevingsgezindheid. Als je in Exodus 34 vers 6 kijkt en Mozes vraagt om de heerlijkheid van God te zien. Dan is het een van de elementen die God uitspreekt als hij aan Mozes voorbij gaat. Als hij het over zijn heerlijkheid heeft van zijn naam. Vol van vergevingsgezindheid. En als je in die situatie zit die we net beschreven hebben. En dan, en je dan kunt zeggen aan het kruis met de spijkers door je handen en door je voeten. En je kunt dan zeggen, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dan zit er iets diep in je hart verankerd van liefde. Van God, vergeef het hun. Vergeef het hun die hem uitgescholden hadden, die hem aan het kruis genageld hadden. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Een ander zinnetje uit datzelfde hoofdstuk, wat Jezus spreekt, dat gaat over de misdadiger aan het kruis. Hij werd gehoond, hij werd bespot, zelfs door de misdadigers. Staat er in Matthäus en Marcus. Dus ik was eerst verbaasd dat die andere die gered werd ook meegehoond en meegespot had. Ik denk, hoe kan dat nou? Dat is dan waarschijnlijk in tegenspraak. Maar ik geloof dat er is een periode dat men aan het kruis hangt. Ze hangen naast elkaar en in eerste instantie gaan ze met de hoon en de spot van de mensen en van het volk wat daar omheen staat mee. Maar ik geloof dat een van die misdadigers op een bepaald moment heeft gezien, hij is werkelijk onschuldig. Die naast me hangt is werkelijk de Zoon van God. En ik geloof dat hij berouw heeft gekregen. En op dat moment, in vers 39 staat er, en een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos ons, verlos dan uzelf en ons. Dat was de misdadiger die mee ging spotten en mee ging honen. En staat er in vers 40, maar de andere antwoordde en bestrafte hem. vreest u zelfs God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Die misdadiger was tot de ontdekking gekomen dat Jezus daar onschuldig hing. En dat Jezus de Zoon van God was. En in die situatie zegt de Heer tegen hem, voorwaar, zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dat zegt Jezus toen die misdadiger vroeg aan hem van, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En dan zegt Jezus, voorwaar, zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Hier zien we dat Jezus aandacht had voor de mensen om zich heen. Hij had aandacht voor die misdadiger. Hij zag het hart aan van die man. Hij had er zelfs tijd voor. Hij zei niet van, joh, val me nou niet lastig. Ik heb het zelf al moeilijk genoeg. Ik heb zelf al veel leed te dragen. Nee, hij antwoordt, voorwaar, zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Jezus was vol van genade en barmhartigheid. Hij zag het hart aan van de misdadiger. Hij was met ontferming bewogen. Hij zag dat die man spijt had, want hij had berouw. En dan doet hij een belofte. Vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn. Vandaag nog. Dat is wat. Je hebt je hele leven als een zondaar geleefd. Je wordt er zelfs voor gestraft. Je wordt aan het kruis genageld. En dan hangt die man hangt naast Jezus. En hij komt tot het besef wat hij heeft gedaan. En hij gaat naar Jezus. Hij beseft dat Jezus de Zoon van God is. Hij beseft dat hij zelf rechtvaardig is gestraft. En dan kun je tot besef komen dat het zo is. Maar hij zet nog een extra stap. En dan zegt hij tegen Jezus, Heere, denk aan mij. Dus hij zet een stap naar Jezus toe. Hij zegt, Heer, denk aan mij. Met andere woorden, wees mij genadig. En Jezus is met ontferming bewogen. Hij is genadigd. En hij zegt, je mag met mij in het paradijs komen. Wat een hoop ligt er in die tekst. Voor ons. Wat een hoop ligt erin. Want als dit even afgelopen is, hebben wij hoop. Wij mogen met Jezus in het paradijs komen. We zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht, staat er in Openbaringen. Daarvoor is Jezus gekomen. En voor deze misdadiger was er hoop. En hij kreeg eigenlijk al zekerheid aan het kruis. Hij wist al toen hij ging van, nee, ik mag met Jezus mee. Dan komen we hem straks tegen, die misdadiger. En ik geloof dat hij dan getuigen zal van de genade van God. Want hij heeft heel veel dingen verkeerd gedaan. En datzelfde geldt voor ons. We hebben ook zoveel verkeerd gedaan. En toch mogen we weten dat Jezus genadig is. Hij is barmhartig. En we mogen met hem, door het ene offer, mogen we met hem naar de hemel. In het paradijs zijn. Dan wil ik met u naar Johannes 19. Vers 26. En daar staat, toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in huis. Dat zijn woorden die Jezus gesproken heeft. Er wordt niet zoveel gesproken in andere evangeliën over woorden die Jezus spreekt. Maar Johannes spreekt hier over dit moment. Dat was hem opgevallen. Ja, hij sprak ook tenslotte tot Johannes, die discipel die hem lief had. En Jezus zei, toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. En tegen de discipel, zie uw moeder. Jezus zag vanaf het kruis zijn moeder staan. En ik geloof dat Jezus de pijn in haar hart zag. Hij had oog voor zijn moeder. Hij hing daar aan het kruis, vreselijk te lijden. Want als je aan het kruis hangt met spijkers, dan dat is een onbeschrijfelijke pijn. Maar Jezus zag zijn moeder. En hij zag het verdriet in haar hart. En de pijn in haar hart. En eigenlijk zei hij tegen Johannes van... Johannes, zorg voor mijn moeder. Ze heeft verdriet, ze heeft pijn. Zorg voor haar. Weet u, ik denk dat in Maria, de moeder van Jezus... dat hij ons allemaal heeft gezien. Hij heeft u gezien. Hij heeft mij gezien. Toen hij daar aan het kruis hing... dacht hij aan u. Er is een lied van. Toen dacht hij aan mij. En hij dacht aan de pijn... die we allemaal op momenten hebben. Maar daar zegt hij dan tegen zijn moeder... Vrouw, zie uw zoon. En tegen Johannes... zie uw moeder. Eigenlijk zegt hij... let op elkaar... Zorg voor elkaar. Ook een les voor ons. Zorg voor elkaar. Dus ondanks de pijn, ondanks de moeite, ondanks de strijd die Jezus voerde, bleef zijn hart zacht. En bleef zijn hart opmerkzaam. Hij zag de pijn, hij zag het verdriet. Zorg voor zijn diep bedroefde moeder. En dan wil ik nu een uitstapje maken naar Matteüs 27. We moeten de woorden van Jezus een beetje verspreid over de evangelie ophalen. Maar samen de getuigenissen van de kruisiging. Om een goed beeld te krijgen moet je alle evangelie naast elkaar leggen. En dan Matteüs 27 vers 45. En daar staat. En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde. Tot het negende uur toe. En dan in vers 46. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met luide stem. Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zou Jezus zich vergist hebben? Want God verlaat ons toch niet? Dat zeggen we toch, God is altijd bij ons. Hier staat, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het was geen vergissing. Want Jezus vergist zich niet. Ook niet als hij vol met pijn aan het kruis hangt. Ook niet als hij strijd te voeren heeft, want hij weet wel... wat hij zegt. En hij zegt hier, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En ik heb er bewust het vers 45 erbij gelezen, waarin staat, vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe. 3 uur lang. Duisternis. Het was geen natuurverschijnsel, want het Paschafeest werd gevierd bij volle maan, dus het was geen donkere dag of zo toevallig. Het was ook overdag. Maar er kwam duisternis. Het was een bovennatuurlijke duisternis. En duisternis heeft ook te maken met zonde. Ik geloof dat de zonde van alle mensen, van alle eeuwen, op dat moment op Jezus werden gelegd. En zonde brengt scheiding. Altijd. Ook al ben je een kind van God. Zonde brengt scheiding met God. Jezus was de Zoon van God. En hij kreeg alle zonden van alle mensen te dragen op het kruis. Dus behalve zijn eigen lichaam die in de spijkers hingen van het kruis, kwam er ook nog bij de last van de zonde. En uiteindelijk resulteert dat erin dat Jezus uitschreeuwt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zonde brengt scheiding. We hebben straks gelezen in Jesaja 53. Dat betaling werd geëist. En van Jezus werd betaling geëist. Voor elke zonde. Van ieder mens. Van het verleden. Van het heden. Van de toekomst. En uiteindelijk is alles betaald. Aan het kruis. En dan komen we uit bij Johannes 19. Het andere woord wat Jezus sprak in vers 30. Johannes 19, vers 30. Hij wist dat alles was volbracht op dat moment. En dan, op een gegeven moment staat daar, toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Het is volbracht. Ik denk dat het voor Jezus een zucht van verlichting was. Zo stel ik me dat voor. De zucht van verlichting. Want het is niet zomaar een gelopen koers. Toen hij aan het kruis ging, toen hij dat offer ging brengen. Toen hij zei, zal ik de drinkbeker niet drinken die de Vader mij te drinken geeft. Er was een hele weg naartoe. Een weg vol van angst, vol van verleiding. Kan ik het wel volbrengen? Jezus was gewoon een mens. Hij werd geleid door Gods geest, maar hij was een mens. En ik geloof dat de verleiding daar aan het kruis, om van het kruis af te komen om te zeggen van ik stop ermee, nog groter was als de verleiding in de woestijn. Toen Jezus 40 dagen had gevast en toen de duivel kwam om hem te verleiden. En toen hij zegt, zie daar die stenen, verander ze maar in broden, want je bent toch de zoon van God, je kunt dat. En dan heb je te eten, dan wordt je honger gestild. Als je 40 dagen niet gegeten hebt. En wordt dan tegen je gezegd. En je hebt de macht. Want je bent de zoon van God. Je kunt stenen in brood veranderen. Jezus deed het niet. Maar hier. Als je moet lijden. En je hangt aan het kruis. En de last van de zonde drukt zwaar op je. De zonde van de mensheid. Dan is de verleiding groot. Als mensen zeggen. Je bent toch de zoon van God. Red dan toch jezelf. Als je de zoon van God bent, kun je jezelf redden. Kom dan van het kruis. Red u zelf en red ons, zeiden de misdadigers. Dan moet je het doel wat je voor ogen hebt, sterk voor ogen hebben. En dan moet je zoveel liefde hebben om de mens te redden. Dat je zegt, ik blijf. Ik ga er niet op in. Ik laat het over me heen komen. Het is volbracht. Ik geloof dat Satan daar alles uit de kast heeft gehaald om Jezus te vernederen. Om hem pijn te pijnigen. Ik moest denken aan een zoutvaatje. Je hebt wel eens dat spreekwoord van zout in de wonden strooien. Ik geloof dat Jezus zoveel te lijden heeft gehad van die aanvallen van de boze. Het was duister. Maar hij roept uit, het is volbracht. Een aantal woorden van Jezus aan het kruis. Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn. Johannes, zorg voor mijn moeder. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar uiteindelijk, het is volbracht. Weet je, Jezus kon niet anders handelen. En je denkt, waarom doet hij dat nou? Maar het was het hart van God. God gaat niet tegen zichzelf in. Hij is liefde. Hij is barmhartig. Hij is genadig. Hij is goed. Hij is vol van vergevingsgezindheid. En dat gooi je niet zomaar overboord. Hij speelde geen rol. Hij was het. Hij was echt. En daarom hing hij daar en kon hij deze dingen doen. Hij bleef oog houden voor zijn omgeving. Hij bleef oog houden voor de mens. Voor wie hij gekomen was om te redden. En hij is gekomen voor u. En hij is gekomen voor mij. Omdat hij van u houdt. Van jou houdt. Van mij houdt. En dit offer heeft hem heel veel gekost. Maar hij deed het, staat er ergens in Hebreeën, om de vreugde die voor hem lag. Hij bleef dezelfde in het lijden. Vol van vergevingsgezindheid was hij. Hij was vol van genade. Hij was met ontferming bewogen, oplossingsgericht in de pijn, toen hij de pijn van zijn moeder zag. Hij was bereid om de prijs te betalen. En de prijs is betaald. En met ons recht is om in dankbaarheid zijn offer aan te nemen. Om in dankbaarheid te laten zien dat we hem waarderen voor wat hij heeft gedaan. Dat we hem willen eren voor wat hij heeft gedaan. En als we het avondmaal met elkaar gedenken, of we denken aan zijn dood, maar ook al denken aan zijn opstanding. We mogen denken aan wat hij heeft gedaan voor u en voor mij. En het beste om hem te eren en hem te danken voor het offer wat hij heeft gebracht, is gewoon simpelweg om te zeggen tegen de Heer van: Heer, hier ben ik. Om uw wil te doen. Ik wil graag in uw voetsporen wandelen. Ik wil ook zo wandelen zoals u. Ik wil ook met mijn hart vol van vergevingsgezindheid naar de ander zijn. Ik wil niet oordelen. Ik wil de ander lief hebben. Ik wil voor de ander zorgen. Ik wil handelen en wandelen zoals u wandelde op deze aarde. In 1 Petrus. En dan daar wil ik mee eindigen. 1 Petrus 2. Vers 19. Zeg ik erboven staan. Even kijken, ja. 1 Petrus. Vers 21. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Dus nog een keer. Want hiertoe bent u geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Het beste dankoffer wat u kunt brengen voor de Heer, dat is door uzelf toe te wijden aan hem. En tegen de Heer te zeggen van: Heer, ik ben dankbaar voor wat u voor mij heeft gedaan aan het kruishout van Golgotha. Ik ben dankbaar voor uw liefde. Ik ben dankbaar voor uw genade. Ik ben dankbaar dat u mijn pijn kent in elke situatie, dat u er bent. U werd verlaten door God. Om mijn wil. Om mijn zonde. En daarom mag ik nou weten dat u altijd bij me bent. Want zo is het wel. God is altijd bij ons. Hij zal ons nooit verlaten.